Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film, maar wij van Boeken FM streven ernaar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libris-winnaars. We praten over de Nobelprijslaureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
Voordat we beginnen gaan we vragen om geld.
Damn money!
Je kunt ons steunen via patreon.com/damnhoney.
Laatst kregen we een donatie binnen van €25.
Dat is meer dan dat er op mijn lopende rekening staat.
We konden het heel niet geloven, maar het was echt.
Ik liep gillend door de kamer. Dank, dank, dank.
Ook aan alle andere donateurs, want dankzij jullie kunnen we deze podcast maken.
Ga naar patreon.com/damnhoney en doneer om ons nog blijer te maken.
Of niet, zelf weten. Goedemiddag, morgenavond of wanneer je dit ook maar luistert. Welkom bij Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 20. Mwah, mwah,
mwah. We hadden al gewaarschuwd.
Ik wilde dat al heel lang een keer doen.
De gast, de droomgast vandaag, hebben wij schrijver, columnist en redacteur Meredith Queer. Die we hebben leren kennen van haar bijzonder geweldig, briljante en rake columns voor HP De Tijd. En dan met name die ene die jou eeuwig achtervolgt, getiteld Hoe je een vrouw moet zijn. Yeah. Want dat is net als Damn Honey bij ons heel toevallig ook een reactie op Jamie Lee's boek Sexy But Tired But Sexy. Welkom.
Dank je wel. Alhoewel, ik moet zeggen, dat was heel eerlijk gezegd, dat boek dat was gewoon meer een soort van... Of ja, weet je, dat iemand zo een bal voor een... leeg doel neerzet en dan zo van je wie moest, gaat hem intrappen? Iemand moet het doen. Wie gaat het? Oké, dan doe ik het wel. Dat was eigenlijk...
Het was ook ik weet niet of het opgekopt was in jouw geval, maar gewoon een soort van...
Het was vuur.
Het was meer een soort aanleiding dat ik dacht van oké, er is iemand, zeg maar... Nou ja, ik wou niet zeggen zo dom, maar om het daadwerkelijk zo letterlijk op te schrijven. Terwijl de meeste mensen doen nog in ieder geval alsof het niet zo seksistisch is allemaal. Het was gewoon, eigenlijk is het altijd een beetje te veel eer om haar boek te blijven noemen. Want het gaat over veel meer dan dat, weet je? Ja, het is niet alsof zij de enige exponent is van deze soort van shitty cultuur naar vrouwen toe. Dat doen we eigenlijk allemaal iedere dag, denk ik.
Ja, dat was gewoon een mooie aanleiding.
Ja.
Nou, we gaan het zo meteen uitgebreid met je hebben over tone policing. Oh, over hoe vrouwen bij het tonen van woede de emotie al snel weggezet wordt als hysterisch, te aanwezig, crazy bitch. Maar eerst, Marilotte, vertel ons, wat is het minst feministische dat je afgelopen week gedaan of gedacht hebt?
Dat was dit. I'm sorry, I'm not the most pretty. I'll never ever sing like Whitney. Ooh, ooh, ooh. But I still wanna dance with somebody. Dit liedje staat in mijn hardlooplijst om weet ik veel wat voor reden. Ik heb geen idee, hij komt dan voorbij. En steeds als het begint, dan blaar ik toch altijd weer mee op de fiets of tijdens het hardlopen die tekst. Terwijl het is een enorme jezelf naar beneden haal tekst. Het is I'm sorry, I'm not the most pretty. Het slaat echt nergens op en toch loop ik het mee te blaren. En dan even later komt dit. En ik loop me dus standaard dood te ergeren aan deze grammaticale error. Dan zegt ze, don't matter who you are, just love me the way I are. En ik zit daar dus me enorm over op te winnen, terwijl ik de eerste zin gewoon meeblaar alsof er niks aan het handje is.
Nou, dat was het. Ja, maar wel even in jouw voordeel, of hoe zeg ik dat? Jij keek net heel even de videoclip, je zocht hem op en toen werd je wel woest.
Ja, toen werd ik wel boos, want de vrouw die dit zingt is echt het toonbeeld van ja, wat is het? Het past helemaal volledig in dat ideaal, in het schoonheidsideaal. En het slaat echt nergens, überhaupt nergens op dat je het zingt, maar dit is echt bizar. Dus hij gaat bij deze straks uit mijn lijst.
Zo, dat zal dan leren.
Denk aan die quote van Diane Vreeland. Die zegt van, you don't owe pretty to anybody.
Oh, dat is een hele mooie quote.
You don't owe it to be pretty.
Nee.
To anybody.
Zij was ook zo cool. Trouwens, ja,
inderdaad.
Sorry.
Nee, maar echt.
Ja, oké, ga er niet over uitweiden. Maar ik lof haar. Ik ga ook iets vertellen. Ja, ik ben fan van een zekere internetpersoonlijkheid, wiens naam ik niet zal noemen. En toen was er laatst iemand die zei, nou, die is echt niet zo leuk hoor. En ik zo, hè, wat, die is niet zo leuk. Die man die is echt hilarisch en het is echt een fantastische vent. En toen zei ze, nou, ik heb verhalen gehoord. Ik kan niet precies vertellen, want... Maar nee, hij is niet leuk. En toen dacht ik, ja, maar dat kan niet. Het kan niet dat hij niet leuk is. Dat was het eerste minst feministische. En het tweede was dat ik dacht, nou, ze heeft me niet verteld waarom die niet precies leuk kan zijn. Dus kan ik gewoon zonder heel veel problemen blijven bekijken. En
totdat je bewijs
blijven
hebt.
Zijn. Want ik weet het niet zeker. Ik weet niet wat er gebeurd is. Een soort kop in het zand.
Ja.
Nou, dat.
Ja, op zich vind ik dat je op zich daar ook nog wel een punt hebt eigenlijk,
ja,
hoor.
Soort
dat
van,
ik denk van ja, als iemand nu gewoon maar random iets roept over iemand, en dan mogen we hem in één keer allemaal niet meer leuk vinden.
Ja, maar als het iemand
er zit
is,
natuurlijk een
wel...
hint naar allerlei seksueel geweld of zo.
Ja,
ik weet gewoon letterlijk niet waar het over gaat, maar
En het gaat natuurlijk ook om degene die je de waarschuwing geeft, want dat is in dit geval wel iemand die jij vertrouwt.
Mij,
van
kijk, nee, maar precies. Ja. Dat is denk ik wel een soort van de context ervan, weet je?
Ja.
Nou, altijd lastig.
Maar oké, zolang ik het niet precies weet, steek ik mijn kop in het zand en blijf ik het gewoon lekker kijken.
Ja.
Meredith, je hebt ook nagedacht over deze vraag.
Ja, echt. Nou ja, ik doe alleen maar onfeministische dingen. Ik moet ook denken, als er van Roxanne Gay met Bad Feminist en haar intro daarin. Ik denk van, ja, dat ben ik ook allemaal totaal. En voor mij is bijvoorbeeld, ik ben een half jaar geleden ten huwelijk gemaakt, gevraagd.
Gemaakt? Dat zou pas echt...
Wauw, wat een verspreking. Holy shit. Nee, ik ben een half jaar geleden ten huwelijk gevraagd door de allerleukste, meest fantastische vrouw van de hele wereld.
Gefeliciteerd. Maar
nu zit ik dus soort van zo in die bubbel. En is het zo moeilijk om niet soort van in dat totale hetero-patriarchale, weet je, wit suiker, slagroom, jurk-achtig ding. En dan ook mijn echte guilty pleasure, mijn echte zwakte. En dat ik iedere keer ook zit te kijken en ik denk van, waarom kijk ik dit? Waarom kijk ik dit? Ik kan niet stoppen. Want say yes to the dress.
Ja, oké. Okay. Die zwakte hebben we allemaal.
I am guilty. Guilty as charged. Oh. Maar ik denk ook wel ergens zo van ik heb media en cultuur gestudeerd. Hè? Dus ik vind
ik
het
ook.
Gewoon
echt... Hoezo kennen we elkaar niet? We zijn even oud.
Ja, holy shit.
Je komt uit 88.
Ja.
Oké, okay. Besides the point. Maar oké,
grappig.
Leuk.
Nee, maar ik vind het dus ook vanuit dat standpunt wel heel interessant om naar zo'n serie als CS to the Rest te kijken. Omdat er gewoon eigenlijk zegt het heel veel over hoe we met z'n allen besluiten wat goed is en wat normaal is. En hoe het allemaal moet zijn. En weet je wat de eindconclusie is van iedere aflevering. En dat het ergens ook heel grappig is hoe onderwerpen die eigenlijk heel cruciaal zijn voor in de levens van een heleboel vrouwen, weet je, hoe ga je om met je schoonfamilie, hoe ga je om met je moeder, weet je, het huwelijk, het liefde, al dat soort dingen, dat eigenlijk dan alleen maar past in zo'n fluffy, niet serieus te nemen serie als CS to the Dress. Dat zijn echt allemaal hele
grote
belangrijke
thema's.
Onderwerpen. Hoe kijk je naar jezelf? Wat wil je uitdragen? Wat is je identiteit? En nou ja, dat zou eigenlijk meer verdienen. Maar ja, totdat we dat hebben, is eigenlijk een soort van...
Is dit wat het is?
Ja, yes, dit the dress we. Dan gewoon maar hoe we het
hier
werken met z'n
allen.
Dus dat
heb je al yes to a dress gezegd?
Ik twijfel nog heel erg. Want ik wilde natuurlijk in eerste instantie gewoon een Oscar de la Renta van 20.000 euro aan. En dat zit gewoon niet helemaal.
Is niet helemaal in het budget ingegaan.
Nee. En dan wordt het ook weer dat ik denk van ja, wil ik eigenlijk überhaupt een jurk aan? Of ik zou heel erg graag op het moment dat ik trouw me niet een poppetje willen voelen, maar iemand die krachtig is.
Ja.
En ik ben heel benieuwd hoe ik me zo kan voelen in een jurk.
Ja,
en het zit heel erg soort van tussen.
Heb je er al wel veel aan gehad?
Nee, ik heb er nu eentje heel erg op het oog. Dat doet me eigenlijk een beetje denken. Het is op een gegeven moment een fotoshoot van Lord in The Guardian geweest. Waarin ze, zeg maar, dan aan de ene kant een heel mooi meisje is. En aan de andere kant, zeg maar, een harnas aan heeft. Gewoon een middeleeuws harnas. En gewoon een soort van die vibe. En
dat dit is wat het hele jurk
een soort van in zilveren glitters is. En het eruit ziet als
please
een soort
zoiets.
Ja. Ga in dat harnas.
En het andere is eigenlijk dan toch wel weer ook best wel een soort van blote jurk. Die heel simpel is. En dat ik denk van ik het ergens ook wel heel, heel mooi vind om gewoon een soort van beetje eenvoud te hebben.
Ja,
ja. Nou ja, maar ik moet er nog even gewoon gaan kijken allemaal. Ah,
ik vind het, ik hou heel erg over, nou ja. Ik zit elke aflevering te vertellen dat ik zo van trouwen hou. Het
ik
is
weet
erg. Oké, we gaan het nu echt even over wat anders hebben, namelijk tijd voor post. Ja. Kan jij je eerste brief
ik
lezen?
Ik zal er eentje voorlezen, komt-ie. Hey lieve ladies. En daarna komt er allerlei liefs. Deze brief is van Barbara. Barbara, bedankt, zo lief. Een paar weken geleden kreeg ik het idee om mijn haar helemaal af te knippen, standje tondeuze dus. Waarom? Omdat ik vind dat het niet uitmaakt hoe je eruit ziet, of je lang haar hebt en of je make-up draagt, en dat wil ik uitdragen. Waar komt überhaupt het hele idee vandaan dat vrouwen lang haar moeten hebben? Nou goed, dat was dus mijn plan. Nu heb ik een vriend, al 9 jaar, en wilde ik wel eerst tegen hem vertellen voordat ik het zou doen. Hij heeft altijd gekscherend gezegd dat als ik naar de kapper ging, dat het niet te kort mocht. En zijn reactie op mijn plan was dus niet zo positief. Laat ik zeggen, vrij negatief. Hij vindt mijn half lange haar vrouwelijk en vindt me met een heel kort koppie niet meer aantrekkelijk. Zijn woorden. Mocht ik mijn haar kwijtraken door een ziekte, dan ziet hij het anders natuurlijk. Het argument dat hij het niet kan weten omdat ik nog nooit zo kort haar heb gehad, werd weerlegd met een ja, maar dat denk ik. Mijn vriend stelde een compromis voor. Een deel van mijn haar afscheren en dit greep ik natuurlijk met beide handen aan en sindsdien ga ik half geschoren door het leven. Ik vind dit leuk, maar ik wil nog steeds alles eraf. Ik vind deze situatie ontzettend lastig. Ik wil niet dat iemand anders mij vertelt wat ik wel en niet mag doen, maar ik wil ook niet tegen zijn sterke gevoel ingaan. Wat vinden jullie en hoe pak ik het aan zodat ik niet in een relatiecrisis terechtkom? Liefs, Barbara.
Oké, mag ik?
Ik zag
Doe het! Gewoon scheer het af! Echt, fuck deze gast! Scheer je hoofd kaal als je het wilt doen!
Ik ga de vriend spelen. Ja, maar 9 jaar relatie zet je toch niet zomaar op het spel?
Luister, als je 9 jaar een relatie hebt, dan blijf je toch bij je vriendin ook ongeacht wat ze met haar doet. Jesus! Kom op, zeg!
Ja, ik kan weer. Dit was dus ook echt mijn reactie. Maar tegelijkertijd kan me... Kijk, ik kan me dus wel voorstellen dat je als hij dus zo sterk negatief gevoel heeft, dat je daar dus door aan het twijfelen gebracht raakt.
Ja.
Maar uiteindelijk komt het neer, denk ik, op 2 losse dingen. Ten eerste is er de beslissing wat er gaat gebeuren met jouw lijf. En ten tweede is er de vraag of je het met je vriend overlegt en hoe belangrijk je zijn mening vindt. Ja, dat moet je voor jezelf besluiten, denk ik. Hoe belangrijk je dat vindt, die 2 dingen.
Caitlin Moranza in haar boek, als mensen vragen van what is sexism, dat ze zei van is it bullshit and do the men have to deal with it too?
Ja, dat is
een hele goeie. Ik denk de vraag is it bullshit? Ja. Ja. Do the men have to deal with it too? Nee. Ja. Als hij zijn hoofd kaal zou scheren, zou jij dan bij hem weggaan? Zou jij dan denken van hey, 9 jaar relatie, maar ik vind je haar echt heel kut nu?
Ja, nee, ik zou dus niet weggaan, maar waarom ik er dus dan toch over na ga denken, omdat ik het dus echt heel erg zou vinden als Daniel zijn haar af zou scheren. Mm-hmm. Dus ik kan me wel indenken
dat je er gevoelens bij hebt.
Dus dat je het, dat je het bespreekt,
ook, ja,
maar dan eerder bespreekt en niet per se vraagt om toestemming.
Ja, maar er zijn zoveel dingen die je in een relatie kunnen doen die je wel of meer aantrekkelijk maken of minder aantrekkelijk maken voor je partner. En stel, je vriend zou 10 kilo aankomen. Zou je hem dan misschien minder aantrekkelijk vinden? Zou je dan bij hem weggaan? Weet je, het zijn allemaal van dit soort vragen. En ik denk van als je een 9 jaar een relatie hebt met iemand, dan is dat gebaseerd op meer dan alleen maar
zou dat niet meer
iemands haarlengte.
Ja.
En als misschien begrijpt hij ook gewoon niet wat het voor haar zou betekenen om naar haar af te scheren. En wat een bevrijding dat voor haar zou zijn.
Ja.
En ik vind echt dat is zoiets fundamenteels. Vrouwen en hun haar en wat dat met je doet. Scheer het af, please. Ja,
het gaat sowieso om dat zelfbeschikking, hè? Want we hebben hier laatst ook
Hadden we het over abortus
hebben we toen gehad. Van ja, uiteindelijk, als ik abortus voor abortus kies, dan is dat mijn keus. En dan kan ik wel met Daniel overleggen. Van die zit hiernaast toevallig, dus ik wijs altijd. Maar dan kan ik wel met hem. Ik kan dan wel met hem overleggen, maar we gaan niet onderhandelen. Nee. Want het is mijn keus. En dat is heel vervelend misschien. Maar het is mijn lichaam, mijn keus. Om het maar even in te gooien.
En dat is ook wel waar ik de hele tijd over val. Als je dan reacties leest. Vooral van mannen die dan zeggen. Nee, maar als je in een relatie bent. Dan heeft je partner ook zeggenschap. En daar ben ik het dus gewoon niet mee eens.
Geen zeggenschap over jouw lichaam uiteindelijk.
Nee, het kan wel invloed hebben op jullie relatie inderdaad. En hij mag er zijn mening over delen. Maar
en hij kan het heel erg vinden.
Kan niemand jou dwingen om zwanger te zijn.
Precies, ja. Daar kwamen we uiteindelijk op uit. Dat voor dit. Voor deze ook situatie geld. Ook geld. Ja. Dus dat het uiteindelijk jouw keuze is.
Ja. En ik denk oprecht serieus dat je relatie het wel overleeft. Sorry, maar
ik denk dat
hij gewoon even moet schrikken en daarna erachter komt van, oh, maar je bent nog steeds dezelfde chick waar ik al 9 jaar heel veel van
En misschien
van
nog
hou.
Wel met nog meer
ballen.
Ja. Nou ja, niet per se ballen, maar gewoon meer dat ze gewoon helemaal nog van ervan opleeft. Het doet veel met je als je iets met je haar doet en al helemaal als
je gaat
iets wat je heel graag wil.
En also, door het leven.
Ja. Also, het is mad sexy, vrouwen zo met kale schoenen. Mad sexy, doe het.
Ik kan niet echt van, doe het. Gewoon, dit moeten we dan zo in een glijdsfragmentje knippen en dan dat hij dat dan de hele nacht te horen krijgt. Het
is mad sexy. Echt, heb je dat gezien?
We gaan een soort hier. Ik vind het ook fantastisch. Nou, Barbara, ik ben zo benieuwd wat je gaat doen.
Please do it.
Hou ons op de hoogte ook vooral.
Oh ja, stuur een foto. Doe iets.
Oké, poststuk 2.
Ja.
Ik draag graag zomerse kleding in de zomer en vind dat ik mooie benen heb. Daarnaast ben ik erg bewegelijk en heb ik graag luchtige, soepele kleding aan. Afgelopen zomer had ik een baan waarmee ik met klanten in aanraking kwam. De setting verplichtte geen voorgeschreven kleding. Ik droeg de betreffende dag een zwarte zomerse jurk. Mijn werkgeefster kwam binnen en vroeg mij om een rondje te draaien. Ik, totaal verbijsterd, draaide een rondje. Toen ik weer mocht gaan zitten, vertelde ze mij, een jonge maar volwassen vrouw, dat ze nooit meer zoiets wilde zien op de werkvloer. Wat moesten de mannelijke klanten wel niet denken? Welke boodschap dacht ik uit te dragen? Hiermee wilde zij niet geassocieerd worden. Ik was erg gekwetst en merk dat ik tot op de dag van vandaag veel bewuster met mijn kleding ben. Heb inmiddels gelukkig een nieuwe leukere baan, staat tussen haakjes. Jee. Ik vind het belachelijk dat mijn kledingkeuze op zo'n denigerende manier gecorrigeerd wordt. Echter begrijp ik ook dat blote kleding niet in elke sector gewenst is. Ik weet zelf nog niet zo goed wat ik wel niet passend vind. Mijn eigen stijl dragen en kritiek incasseren. Mijn stijl is overigens helemaal niet extreem bloot of sexy, wel vrouwelijk. Of me aanpassen en zekerheid genereren. Hoe zien jullie zo'n bovenstaande situatie? Tips? Vraagteken.
Ik vind het vooral zo denigerend dat ze een rondje moest draaien. Oh. En dat er gezegd wordt, wat moeten de mannelijke klanten wel niet denken? Daar word ik echt misselijk van.
Ik denk, wat mij hier ook inderdaad meest tegen de borst stuit, is hoe ze dit heeft aangepakt.
Ja. Ja.
Ik denk van, je gaat midden op de werkvloer vragen om iemand een rondje gaat draaien.
Dat
en dan
rondje.
Vervolgens in en plein publiek dit zo zeggen. Dan denk ik echt van, dit is gewoon alles wat er mis is met hoe je soort van deze situatie moet handelen.
Ja. Ja.
Dit kon niet zeg maar slechter gaan. Ik denk daarnaast, jee voor jou dat je een andere baan hebt.
Ja, heel erg.
Ik dacht ook, neem een andere baan. En toen had ze het al.
Ja, precies.
Dat is fijn.
Want ik denk oprecht van wat me hier het meest soort van aan opvalt, is gewoon van dat er duidelijk heel erg een mismatch is tussen de bedrijfscultuur en jouw soort van identiteit. En als dat gewoon niet matcht, dan heeft dat geen zin.
Ja, ik denk wel voor veel mensen een situatie.
Ja.
Of iets wat speelt.
Maar het is ook wel, ik snap ergens wel inderdaad wat zij ook zegt. Ik snap wel dat blote kleding niet in elke sector gewenst is. Ja. Dat begrijp ik. Maar het is meer de manier waarop zij zo te kakken wordt gezet. Of wanneer, en ook hoe er naar vrouwelijkheid en mannelijkheid wordt gekeken, denk ik. Want ik heb wel eens een werkgever gehad en die wilde altijd dat de vrouwen, dat was een vrouw trouwens, dat zij meer rokken gingen dragen, zeg maar. Er was een collega die droeg voornamelijk broeken en zij wilde dat zij meer rokken ging dragen.
Ja, oké, okay, dan gewoon echt gewoon
heel erg
run. Serieus, run for the woods.
En dan ben je...
Gewoon maar nee, dit kan echt niet. Ik denk van, je kunt van je medewerkers eisen dat ze representatief gekleed gaan.
Ja,
ik denk
ja.
dat iets is wat je als werkgever kunt vragen en wat representatief betekent. Dat verschilt per professionele context.
Ja.
Maar daar houdt het ook wel een beetje op. Ik denk niet dat je een onderscheid kunt maken tussen wat voor mannen representatief is en wat voor vrouwen representatief is. Als een vrouw in mannenkleding wil gaan, weet je, dan weet je later een overhemd met een stropdas en een broek dragen als ze daar zin in heeft. Als een man daar geen zin in heeft, dan zijn er ook een heleboel manieren hoe die zich representatief kan kleden, zonder dat hij zich aan hele, weet je, nauwe gender-eisen hoeft te voldoen. Weet je, representatief, het is allemaal afhankelijk van context. Maar
neem niet weg dat het je baan is, hè? Ja. Ik ga weer de andere kant spelen. Want het is natuurlijk wel, bijvoorbeeld bij jouw collega, jouw ex-collega. Ja. Je zit in zo'n bedrijf. Het is nogal, ja, ga je zomaar opstappen?
Nou, nee. Ik denk het niet.
Ik denk wel dat, kijk, ik ga natuurlijk niet zomaar opstappen. Maar nee. Ik denk dat dit wel een duidelijk teken is van dat jij je niet prettig voelt met de identiteit en de bedrijfscultuur van de plek waar je werkt. En dat is denk ik altijd een signaal om eens even om je heen te gaan kijken wat voor vacatures er verder zijn.
Ja.
Als je je daar niet mee op je gemak voelt, dan zit je gewoon niet op je goede plek. En dat is voor dat bedrijf niet fijn, maar voor jou helemaal niet.
Nee.
En ik denk van, er is natuurlijk wel het grotere maatschappelijke issue natuurlijk. Wat we vrouwen eisen in hun kleding en hoe je het eigenlijk ook nooit goed kunt doen. Hè?
Ja, en dat verzorgt. Je moet er
precies
wel verzorgd uitzien.
Wat voor een vrouw verzorgd is, betekent dat ze 2 uur lang eigenlijk voor de spiegel moet staan. Precies, terwijl het voor een man betekent dat hij soort van Eva Jones haren doet nadat hij uit de douche is gekomen en een pak aantrekt.
Ja, en dat zou voor mannen en vrouwen gewoon helemaal dezelfde eisen moeten zijn wat verzorgd is en wat representatief is.
Precies, en ik denk van dat een grotere maatschappelijke discussie is die we met z'n allen moeten voeren en waar we moeten kijken van hoe zetten we... Weet je, wat is de representatie van een professionele vrouw? Hoe ziet dat eruit en hoe ziet dat bij mannen uit? En dat is iets wat we, zeg maar, denk ik in reclames en in beeldvorming aan moeten pakken. Maar het lijkt me moeilijk om je dat in je eentje als soort van, als je helemaal alleen staat in zo'n bedrijf met 800 man, om dan wat ga je doen? Ja. Dan is het denk ik oprecht op zoek
beter
gaan naar een plek die beter bij jou past. Dan word je echt gelukkiger van.
Ja. Ik kan me wel nog voorstellen dat als op deze manier, zoals in de brief, maar ook bijvoorbeeld bij mij, dat er dan gezegd wordt, je moet meer rokken dragen, dat andere vrouwen daar misschien ook onder te lijden hebben, collega's. Ja. Dus mocht, want dat weet ik, dat anderen er ook dan daar opmerkingen over hebben, dat je dan kan kijken of er misschien iets te regelen is met een groepie.
Ja, en dat je iets dat kan is doen. Inderdaad denk ik het enige wat dan helpt.
Dus een beetje, want er zal heus wel iets gezegd worden over, niet iedereen vindt dit oké gedrag. Nee. Ik weet niet waar je zit en ik weet niet wat voor bedrijf het is. Maar stel, er zijn andere vrouwelijke collega's die hier ook last van hebben, dan zou ik die opzoeken.
Ja, volgens mij in Japan is dat toch dat nu ook allemaal vrouwelijke medewerkers soort van er tegenin gaan dat ze gedwongen worden om hakken te dragen.
Ik heb dit ergens voorbij zien komen.
Dat kun je alleen maar als collectief. Want in je eentje sta je dan gewoon, weet je, wat ga je doen?
Ja.
Dat moet je echt als collectief aanpakken. Dus als je merkt van, oké, deze kledingeisen, die zijn gewoon fucked up. En we hebben er allemaal eigenlijk geen zin in. En het is onrealistisch wat er van ons gevraagd wordt. Dan kun je daar, denk ik, het beste als groep iets over zeggen.
Ja,
en dan sta je ook sterker. Wat gaan ze doen? Jullie allemaal ontslaan? Tuurlijk niet.
We moeten het even hebben over woede bij vrouwen en toonpolicing.
Weten jullie bijvoorbeeld nog dat Serena Williams een conflict had met de scheidsrechter op de baan en compleet werd afgebrand? Ze zou een little bitch zijn en een huilende diva.
Of een voorbeeld dichter bij huis. Sylvana Simons, die in de gemeenteraad vragen stelde rondom het optreden van de politie bij de Nederlandse bank waar een man dood werd geschoten. En zij noemde het buitensporig en onnodig politiegeweld. Ze werd 31 keer onderbroken tijdens haar pleidooi en Jonas van Lammeren van de Partij van de Dieren zei dat ze nederig moest gaan zitten en haar mond moest houden.
Ja, of Emma Wortelboer die bij het Eurovisie Songfestival extreem blij was omdat Duncan Lawrence won en afgeschilderd werd als kinderachtig, heeft geestelijke gezondheidszorg nodig, hysterische vrouw en aandachtsschuil.
We gaan het hierover hebben met Meredith Greer, want jij, Meredith, opperde dit onderwerp.
Ja.
Van waar juist dit onderwerp?
Ja, omdat ik denk dat het echt raakt aan een heleboel dingen. En ik denk dat ook een heleboel mensen er last van hebben of mee te maken hebben. En het is echt zo'n ding dat zodra je het eenmaal ziet, dan zie je het in één keer overal.
Ja.
Je gaat het pas zien als je het door hebt.
Is gewoon waar.
Ja, maar toonpolicing. Ik vind het is een manier om de aandacht af te trekken van de reden waarom iemand boos is.
Ja, wat, even dat terug, wat betekent tone policing?
Ja, ik kan niet, ik weet niet de officiële definitie daarvan. Maar hoe ik het zie, is mensen die zodra je ergens soort van kritiek op uit, vervolgens zeggen van, hey, maar ik begrijp, maar kun je dit even op een beetje gezelligere manier doen?
Ja, die niet zo agressief.
Niet zo agressief, die vervolgens zeg maar de aandacht verleggen van het onderwerp waar je boos over bent, of waar je kritiek op hebt, of waar je iets over zegt, naar jouw persoon, hoe je dit wel of niet aanvallend, of de toon.
Ja, het moet vriendelijker.
De toon.
Ik heb een goede quote van Sylvana Simons hierover. Want zij heeft in een interview het volgende erover gezegd. Mm-hmm. Ik vind het fascinerend dat het zo lang gaat over hoe ik spreek. Terwijl het over zo'n belangrijk onderwerp gaat. Racisme, ongelijkheid en discriminatie in onze samenleving. Mensen zijn heel druk met mij bezig, terwijl het niet om mij gaat. Het is makkelijk om een symbool aan te wijzen. Dan hoeven we het niet over het grote geheel te hebben. Het is tone policing. Ja. Het gegeven waarmee men, vaak witte mannen, een ander vertelt hoe hij of zij iets moet vertellen, zodat de ander, bijvoorbeeld witte mensen, de boodschap hoort. Dus het is zo van, please, vertel het iets liever, vriendelijker. Dan luisteren we misschien, maar op deze manier gaan we niet naar je luisteren.
Ja, vervolgens dus helemaal niet.
Helemaal
meer,
niet luisteren.
Nee,
helemaal
dus,
niet
dat luisteren. Is dus ook het probleem, zeg maar, met een heleboel mensen die dan denken van, ja, maar ik ben heel redelijk en ik ben heel gematigd en ik ben in het midden. En dan iets zien als bijvoorbeeld anti-Zwarte Pieten demonstraties. Ja. En dan zeggen van, oké, jongens, ik begrijp dat jullie hier misschien een beetje moeite mee hebben, maar dit is niet de manier waarop.
Precies,
en dan vervolgens dat je kritiek gaan hebben op de vorm waarin mensen zeg maar hun ontevreden of hun woede uit of iets aankaarten. En eigenlijk is het nooit goed. Want er zijn altijd manieren hoe je dat anders of beter had kunnen doen, zodat de boodschap wel aankomt. En er zijn natuurlijk ook altijd dan hele vriendelijke witte mannen die je even uit willen leggen hoe je dit beter aan had kunnen pakken.
Ja.
En nou weet je, zij zullen het wel even voordoen.
Ja.
En het is heel frustrerend, omdat het dan ook vaak verpakt wordt op een bepaalde tuttelende manier of een bepaalde manier dat ik van, ja, maar ik bedoel het echt hartstikke goed.
Ik heb het beste voor met jou en al je idealen.
Exact. En ondertussen derail je de hele discussie van het punt waar het eigenlijk over ging, naar hoe iedereen zich het meest op zijn gemak kan voelen, het minst aangevallen kan voelen en hoe het allemaal gezellig kan blijven en niemand, zeg maar, zijn theewater van de kook raakt en niemand zich aangevallen voelt.
Maar ik word ook dat hele, laten we het wel even gezellig houden, is natuurlijk ook gewoon wat eeuwig terugkomt van de blijkbaar in de politiek tot familiefeestjes. Want het moet vooral erg leuk blijven.
Ja, Nederlanders kunnen ongelooflijk goed toonpolissen. Ja. We zijn er echt koningen in. En ik weet ook niet meer wie het zei, maar het was iets wat bij me bleef hangen op een gegeven moment. Zei van de mensen die erop nadruk op leggen dat je beleefd moet zijn, dat zijn over het algemeen de mensen die er het meeste baat bij hebben als alles
als
blijft zoals
houdt.
Het is.
Ja.
Ja.
Want daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Het gaat erom dat je je mond houdt.
Ja.
Het gaat erom dat jij je in allerlei bochten wringt en je boodschap dusdanig afzwakt tot op het moment dat je eigenlijk gewoon maar gewoon helemaal je mond houdt en het erbij neerlegt. En denk van, oké, weet je wat? Ik heb geen zin om, weet je, de boot aan de schommel te brengen om weer degene te zijn die de zeikende feminist is, de zeikende antiracist is, die altijd boos is, die altijd moeilijk is. Dus oké, ik hou het wel voor me.
Ja.
Terwijl het gaat erover wie er recht van spreken heeft en naar wie er geluisterd moet worden.
En het is ook wel, wij zaten er een beetje over na te denken. Het is, wij in de podcast hier, wij toonpolicen onszelf eigenlijk een beetje.
Ja.
Want we zijn heel genuanceerd, tenminste dat willen we graag zijn. En ik heb ook wel eens uitgesproken van, ik wil niet de
boze
feminist
zijn. Ja.
Niet ten nadele van zure feministen, maar dat is niet de manier waarop ik het zou willen. Dus ik loop dat dan ook al gelijk heel erg te nuanceren, want daarmee bereik je dan het meest. Ik zal het niet zo snel anderen opleggen, maar ik toonpolice mezelf ook heel erg.
Ja, ik probeer mezelf er heel erg op te betrappen. Ik denk, nou ja, in eerste instantie, wanneer ik de neiging heb om het bij andere mensen te doen, wanneer ik zelf ook denk van, ja, maar jongens, we kunnen het hier toch ook op een gezellige manier over hebben. Waarom moet het gelijk allemaal zo boos? Dan krijg ik van, oké, Meredith, shut the fuck up. Mona Eltahawy komt binnenkort met een nieuw boek uit. En daar schreef ze, ik weet niet of het is niet de exacte quote, maar ik ga niet respect tonen voor iemand die mijn menselijkheid niet respecteert. En daar zit denk ik de kern. Het gaat vaak om mensen die racisme of seksisme aankaarten, omdat dat allemaal zo ontzettend ongezellig is. En die dan vooral gezegd worden van, ja, maar jullie moeten niet zo onbeleefd doen, jullie moeten niet zo ongezellig doen, jullie moeten niet zo boos doen. En als jij het nou niet zo op zo'n boze manier zou vertellen, dan zouden we misschien luisteren. Maar je moet het wel op een beleefd... En dat je eigenlijk vraagt van iemand, oké, er komt iemand en die zegt van, oké, ik respecteer jouw menselijkheid niet, als moslima, als vrouw van kleur. Ik maak denigrerende opmerkingen die jouw mensenrechten in twijfel trekken. Maar daar moet jij dan vervolgens op een hele respectvolle manier op gaan reageren. Dan mag je niet boos om worden. Ja. Want dan ben jij contraproductief.
Ja.
En dat is zeg maar gewoon echt een soort van staaltje gaslighting, blaming the victim, totale omdraaiing van alles. Dus de vraag of woede constructief is... is ook gewoon een hele gendered manier. Je ziet het heel erg bijvoorbeeld bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen... Waar nu een kandidaat als Bernie Sanders boos mag zijn... en weet je, met zijn vuist op tafel mag slaan en zeggen... het is genoeg. En vervolgens bij Elizabeth Warren alleen maar gekeken wordt... naar de manier waarop ze het zegt. Ja. Is ze wel, weet je, presidentieel genoeg? Is ze niet te veel dit? Is ze niet te moederlijk? Is ze niet juist te... Het is altijd, je bent iets te. En er, je kunt het nooit goed doen.
Ja. En Hillary Clinton beschrijft dat ook in haar boek What Happened. Want die beschrijft echt dat niets Amerikanen zo afstoot als een boze vrouw. En tijdens haar hele politieke carrière heeft ze er dus ook heel erg zorgvuldig voor gezorgd... dat ze nooit kwaad over zou komen.
Ja. Ja, en ik denk dat daarom zo'n politica als Alexandria Ocasio-Cortez zo'n... ongelooflijke, bevrijdend iets is om naar te kijken hoe zij opereert. Omdat zij weigert zich te laten toonpoliezen.
Ja, ja.
En zich weigert in te binden. En ik krijg helemaal kippenvel, omdat het eigenlijk zo'n... Ik heb nog nooit iemand gezien zoals haar in de politiek.
Nee.
Ik heb nog nooit gezien dat dat kan en dat dat mag. En dat mensen dat daar volgens, weet je, dat het resoneert bij mensen. En dat ze zich erbij aansluit. In plaats van dat dat inderdaad is... dat het
wordt afgeschreven als...
Ja, ja. Ja. En laten we ook eerlijk zijn, zeg maar, ik als witte vrouw, die ook nog eens hoog opgeleid is en op een bepaalde manier praat, die weet hoe soort van het discours werkt, kan met veel meer dingen wegkomen dan een zwarte vrouw. Ja. Of een vrouw die met een bepaalde, weet je, die minder hoog opgeleid klinkt, die een andere woordenschat heeft. Daar eigenlijk alle soort van culturele stereotypen.
Je hebt natuurlijk het stereotype van de boze zwarte vrouw.
Exact.
Dus daar moet je ver van weg blijven, want de mensen moeten wel jou als lief en leuk zien.
Ja,
dus je
precies.
Mag absoluut niet ook maar een beetje boos worden. En je hebt natuurlijk ook nog de vrouw uit Latijns-Amerika, die altijd gelijk worden neergezet
Fiery.
Als heet geblakerde, temperamentvolle vrouwen die de hele tijd schreeuwen. En...
Joh, en hier in Nederland kunnen we er ook wat van, hoor, met exotisch pareltje, dit en dat en dat. En hoe je ziet gewoon dat het heel erg de toon waarop mensen mogen spreken, gekoppeld is aan hele schadelijke stereotypen.
Ja.
En ik was, ik wil gelijk eventjes het boek noemen, het boek van Soraya Shemali, Fonkelend van Woede. En zij is, of Soraya is laatst in Paradiso geweest.
Ja.
En daar waren wij niet bij. Maar gelukkig staat die avond online in een podcast.
Ja, het is georganiseerd toen door Lilith, wat georganiseerd wordt door Hasna El Moody en Clarice Gargard. Die hebben haar die hele avond gehoord. Het was zo fantastisch. Het was zo fijn.
Het was ook echt een verademing om naar te luisteren.
Ja.
En wat me, want er was een panelgesprek. Mm-hmm. En ook dit was, ik zat te luisteren naar Sabrine Inga Bieren, denk ik dat je het uitspreekt.
Volgens mij
niet
wel,
zeker. Ja. En zij zei ook, zij komt volgens mij oorspronkelijk... Zij komt uit Rwanda en zij woont nu in België. En zij zegt ook, ik heb zo het idee dat zwarte vrouwen dankbaar moeten zijn.
Ja.
Dankbaar voor dat België mijn land heeft gekoloniseerd. Dankbaar voor dat ik nu 2 talen moet leren.
Het was en echt fire.
Ja, en dat was echt... Ik kreeg daar echt een beetje... Ik vond ook dat ze het zo heerlijk bracht.
Ja, omdat ze ook zei van... I never asked you to.
Ja,
ik heb nooit gevraagd dat mijn land gekoloniseerd werd. Ik ben helemaal niet dankbaar. Dit is niet iets waar ik dankbaar...
Ik hoef hier niet dankbaar voor te zijn. I don't owe you shit. Dat was echt zo.
En ik wil eigenlijk altijd nog steeds dat t-shirt hebben. Women don't owe you shit.
Ja, dat denk ik ook wel. Wij allen. Maar het is iets wat we vrouwen ook op jonge leeftijd of meisjes dus ook aanleren om niet boos te mogen zijn.
Ja.
Hebben jullie dat ook zo ervaren toen je jong was? dat dat niet echt de bedoeling was?
Ik heel erg.
Ja?
Ja, heel erg.
Heb je voorbeelden?
Nou, eigenlijk was alles wat soort van wat je wil als kleinkindje in plassen stampen, in bomen klimmen, et cetera. Weet je, dat je gewoon dat wilde, dat was allemaal niet ladylike.
Ja,
ja.
Het ladylike zijn. En er was heel duidelijk een idee over hoe ik zou moeten zijn. En ben heel blij dat ik daar uiteindelijk van ontworsteld heb op een bepaalde manier. Want dat ben ik namelijk niet. Maar het is wel degelijk iets dat ik heel erg geïnternaliseerd heb.
Ja.
En ik vind het ontzettend moeilijk ook nog steeds om confrontaties aan te gaan in real life. En ik denk dat het daarom voor mij ook veel makkelijker is om het schrijvend te doen.
Ja,
omdat kan je ook dan even nadenken. Mijn schrijven, schrappen en
precies,
sterk
en het precies neerzetten zoals ik wil. En ook precies weten op welke toon ik het doe. Wanneer ik er een grap over maak. Wanneer ik mensen een beetje te kakken zet. Wanneer ik gewoon met righteous fury en anger tekeer ga op iets.
Ja.
Maar in ieder geval, dan is het soort van disembodied of zo. Dan gooi ik het internet in. Maar dan is het is een stuk moeilijker als ik er zelf soort van bij ben als persoon. Ik denk dat ik zo soort van bezig ben met feminisme en met allerlei van dit soort kwesties. Juist omdat ik zoveel van het patriarchaat, zoals we dat dan noemen, gewoon geïnternaliseerd
heb. Ja,
het is er bij mij gewoon ontzettend ingeramd.
Ja.
En kijk, die eerste vraag die jullie stelden over wat is het meest onfeministische wat je hebt gedaan? En dan kan ik met zo'n leuk voorbeeld komen over Say Yes to the Dress. Maar het meest onfeministisch wat ik eigenlijk iedere dag doe, is hoe ik tegen mezelf praat.
Mm.
En wat voor eisen ik aan mezelf stel. En hoe hard ik tegen mezelf ben als ik die niet haal. En hoeveel van die eisen eigenlijk heel erg samenhangen met die patriarchale ideeën over hoe ik als vrouw zou moeten zijn.
Ja.
Zoals hoe ik zo'n column schrijf van hoe je als vrouw moet zijn. Dat zijn ook juist de dingen natuurlijk die ik tegen mezelf zeg. Waar ik tegenaan loop. Van ik merk van oké, dit lukt me niet om zo te zijn. Maar eigenlijk vind ik dat ik het wel zo moet zijn. Van wie eigenlijk? Waarom eigenlijk? En het is heel moeilijk om je daaraan te ontworstelen. En ik denk wel eens echt oprecht dat als ik een man op straat zou horen praten tegen een vrouw, zoals ik af en toe over mezelf denk, dan zou ik ingrijpen.
Dat je er wat van zou zeggen.
Dan zou ik ingrijpen. Dan zou ik echt denken, wow, what the fuck zeg jij nu tegen haar? Maar het is heel moeilijk om jezelf dat niet, om daarmee te stoppen. Nou, like, we all need therapy. Laten we
het houden. Het is ook best wel heel erg lastig om jezelf erop te betrappen. Want dat heb ik ook niet door. En ik zat ook na te denken over bijvoorbeeld boosheid vroeger en of je dat aangeleerd hebt gekregen. Mm-hmm. Ik zou niet per se momenten of zo kunnen aanwijzen waarop ik zo in het gareel werd gehouden. Mm. De enige reden waarom ik dan concludeer dat ik er bijvoorbeeld niet, dat ik het niet goed geleerd heb, is omdat ik een hele soort van achterbakse manier van boos worden
ontwikkeld.
Ja, en dat ik de neiging heb om mensen te negeren of om gewoon een week te zwijgen. Mm-hmm. Of dat ik ga de confrontatie niet
aan. Dat is hoe
aan
meisjes leren boos te
zijn. Ja.
Ja. Ik had wel een heel leuk voorbeeld uit mijn jeugd. Want ik heb 1 keer gehad dat ik wel boos mocht zijn of zelfs moest zijn van mijn juf. Dat had een jongetje mij getrapt op het schoolplein. Toen heeft ze ons voor de klas gezet. En toen zei ze, het was groep 6. En toen zei ze, nou, trap hem maar terug.
Wauw, dat is echt zo heerlijk.
En ik durfde het niet en ik moest volgens mij ook huilen en ik vond het echt vreselijk. En terwijl ik dit voorbeeld net aan Marilotte vertelde, dacht ik gewoon weer bij mezelf, ja, maar die jongen die had ook ADHD en die was ook gewoon heel lastig. Dus hij kon er niks aan doen. Dus
en
zelfs,
boys will be boys.
Precies.
Ja.
Dus zelfs, je zit na te denken over dit onderwerp, over het verschil tussen jongens, meisjes, opvoeding. Mm. Zelfs nu denk ik nog van, hij kon er ook niet zoveel aan doen dat hij mij een trap gaf.
Mm.
En dat is dus ook zo onderdeel van ons denken.
Exact. En dit is het probleem met tone-policing. Waarom ik het zo graag hier aan wilde kaarten. Omdat ik denk van het is groter dan alleen maar soort van de opmerkingen die er over vrouwen gemaakt worden. Omdat het is een ding wat je compleet internaliseert. En wat aan alle kanten constant bevestigd wordt. In iedere soort van serie of representatie van vrouwen. Wat we belonen in vrouwen en wat we negatief beschouwen van vrouwen. En je internaliseert het totdat je niet meer doorhebt dat je het doet. En ik denk een paar jaar terug kwam toen het nieuwe album van Lorde uit. En daar stond een nummer op, Liability. En ik vond het heel grappig, Anna Ardon, een meisje dat ik volgde op Twitter. En dat nummer resoneerde heel erg bij mij. Ik had het echt een paar keer op repeat staan en ik er echt gewoon een beetje van emo van werd. Ik dacht van, oh my god, dit ben ik. En dat ze toen Twitter zo van zei van, oh my god, ik hoor zoveel mensen in zoveel appgroepen en op Twitter dit nummer delen en in één keer zeggen van ja, zo voel ik me ook vaak. Ik voel me ook zo vaak te veel, te luid, te aanwezig, too much.
Ja.
En terwijl dat vrouwen zijn die zij helemaal niet als te veel beschouwde, ja, of zag. Die waarvan ik ook dacht van Emma, dat zijn gewoon hele leuke vrouwen, weet je. Assertief misschien, maar helemaal niet te. Maar misschien is het goed idee om er even naar te luisteren. Dat mensen, ja, weten waar ik het over heb. They say you're a little much for me. You're a liability. You're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for it. Echt heel mooi, lief, zoet nummer, maar echt super breekbaar. En hoe zij dat ook van zichzelf internaliseert. En zegt van, nou, ik begrijp het wel. Ik ben ook een beetje te veel voor de mensen. Ik ben ook een beetje een ongeleid projectiel. Dus ik snap het. Mensen trekken zich terug. Maken andere plannen. Weet je, vind het leuk als ik een kunstje doe. Totdat het een beetje, weet je, te vervelend wordt. En dan gaan ze weer door. En het is heel verdrietig eigenlijk.
Ja.
Het is heel verdrietig wat vrouwen daardoor over zichzelf denken. En hoe we onszelf tekort doen.
Ja.
En ik denk, daar zit eigenlijk het grootste obstakel van hoe
ruimte innemen, ja, mogen zijn wie je bent.
Ja.
Ik had ook rondom woede dat ik de momenten die ik me dan kon herinneren, dat is vooral heel veel schaamte wat daarbij zit.
Ja.
Dus ik weet dat ik op de basisschool heb ik een keer klootzak tegen een jongetje gezegd. Weet je nog steeds? Weer een ander jongetje, ja, overigens. Ja. En dat ik dat nog steeds zo goed, ja, weet dat ik dat zei. En dat ik dat eigenlijk ook heel erg vond van mezelf dat ik het gezegd had. En op de middelbare school heb ik een keer een jongen in zijn gezicht geslagen.
Wow.
Omdat hij iemand van de trap had geduwd. Dus dat was ook, ik stond ook volledig in mijn recht, vind ik nog steeds. Maar ik weet het nog zo goed. En dat ik me daarna ook echt dacht van, oh fuck, ik heb dat gedaan. En wat, ja, erg. En schaamte. Terwijl ik vraag me dat af of dat dan bij jongens ook iets is wat zij dan nog heel goed weten. Dat ze een, nee, keer boos werden.
Kijk, ik denk het moment dat
ze op een hand te tellen bij mij
huilen. Of op een andere manier een soort van quote-unquote vrouwelijke emotie, oh, hebben getoond. Ja. Dat dat iets
dat
is.
Dat is waar ze zich,
ja,
schamen.
Ja, natuurlijk. Want dat is wat jongens wordt verteld van,
dat
van
mogen,
weet je, niet zo janken, je bent toch geen meisje. Weet, ja, je, dat wordt heel erg gefeminiseerd als iets wat zwak is en slecht is. En wat ze in moeten houden. En nou ja, dat komt er dan naar buiten als woede.
Ja.
En dat is een manier hoe eigenlijk de enige emoties die mannen wel breed mogen laten zien. En dat is wat hier zo fucked aan
is. Dit is wel, ja, echt een hele goede manier om het te duiden. Want soms kan je niet echt de vinger op de zere plek leggen. Maar als dus iets je blijkbaar zo erg bijblijft, dan is het dus iets wat je niet geacht wordt te doen. Ik heb, ja, ook zo'n voorbeeld dat ik een jongetje uit mijn klas heel hard heb geduwd. En toen ging zijn tand eruit. En ik kan soms gewoon nog dat gevoel, zeg maar, die adrenaline die door mijn arm, door mijn lijf ging, terwijl ik hem, ja, die duw gaf, kan ik nog voelen. En ik zie het gewoon nog heel erg voor me. Ik liep bij een boom, zo onder een boom, achter een boom langs. En ik gaf hem die duw. Ik weet niet, het blijft me altijd bij. Omdat,
maar wat het ook laat zien, dat is bij mijn voorbeeld en bij jouw voorbeeld ook, het moet ook wel heel erg uit de hand lopen. Mogen wij het gerechtvaardigd vinden voor onszelf om boos te worden? Dus het is ook in de hele extreme situaties dat we zeggen, oké, okay, nu mag
echt,
ik boos worden. Terwijl
wordt,
gewoon op kantoor, ja, als iemand jouw idee inpikt, of als er 5 keer door jou heen gepraat wordt, dan mag je natuurlijk ook boos worden. Maar dat voelt dan voel je je dus weer te veel.
Nou ja, je zou eigenlijk boos moeten worden.
Ja.
Maar het ding is, het mag niet.
Nee, want dan ben je gelijk weer die hysterische vrouw.
Exact. En ik merk van, ik zit nu gelukkig niet meer in een soort van zakelijke corporate context, maar ik heb daar wel ongeveer 3 jaar in de cultuursector op een beetje zo'n niveau gewerkt. En dat ik vaak, weet je, echt in zakenmeetings zat. En ik ben, I'm a little much voor sommige mensen. En dat komt er dan vaak ook naar buiten. Dat mensen met een pokerface, die eigenlijk altijd heel erg hun emoties onder controle hebben, daar het beste in gedijen. Maar als ik enthousiast ben over iets, dan loop ik over. En dan zie je dat aan me. En dat ik uit een vergadering kwam en dat ik dacht van, oh man, dit was zo'n topvergadering. Weet je, we hebben gebrainstormd en het ging 180 kilometer per uur. En we zaten echt op één lijn en oh, helemaal top. En dat ik naderhand door een collega apart genomen werd. Jeff Verdijk, ik heb deze vergadering echt als heel onprettig ervaren.
Oh.
En,
omdat jij zo hard
omdat
dan ging.
Jij zo, ja, omdat er daardoor geen ruimte meer was voor iemand anders. En dat voor mij heel erg raakte aan iets waar ik heel vaak vaak, weet je, teruggefloten ben van, ja, weet je, Merit, je staat altijd als eerste vooraan met je hand omhoog. Kun jij niet andere mensen ook eens even aan het woord laten? Weet je, dat de hele tijd maar vragen van, oké, anders, weet je, slik jij het goede antwoord even in,
zodat iemand anders
ook eventjes mag.
En, dit is ook super herkenbaar.
En dit is iets wat mij, weet je, het feit dat ik deze feedback van deze collega kreeg, is natuurlijk helemaal niet het probleem. Want misschien was ik iets soort van te aanwezig in die meeting en had ik best wel wat meer ruimte over kunnen laten voor hem om ook wat te zeggen.
En ik kan me voorstellen in een groep dat gewoon iedereen misschien exact. Een beetje de ruimte moet krijgen.
Ja, en dat is iets waar ik dan niet genoeg bewust van ben. Maar het feit dat dit iets is waar ik me tot de dag van vandaag nog steeds voor schaam.
Waar je druk om maakt. Terwijl je ook zou kunnen denken, ik ging lekker.
Nee, maar ik vertel dit en ik krijg er nog steeds zeg maar zo'n ikkie kutgevoel van. En ik denk van, ja, dat is waar het dan in zit. Het feit dat ik hier nog steeds over nadenk.
Ja. En het is dus zo belangrijk voor ons, voor vrouwen, dat we aardig gevonden worden.
En bij mij was het ook altijd, al vanaf heel jongs af aan, dat ik te bazig was en te veel de groep domineerde en te rigide was in de dingen die ik deed en vond. En daarmee ben je natuurlijk de hele tijd iemand naar beneden aan het halen van niet zoveel aanwezig zijn. Ja. Dus, je mag best wel een beetje, maar dat is eigenlijk wat jij...
Ja,
wat,
maar ik bedoel,
zo'n verhaal is een beetje hetzelfde.
Het zijn eigenschappen die heel erg natuurlijk ook weer gendered zijn.
Want leiderschap tonen.
Precies, dan is het, hij toont leiderschap. En, weet je, we zien hem zo CEO worden. Terwijl dat niet eigenschappen zijn die bij meisjes of klein meisje met die manier gestimuleerd worden.
Ja.
Ik hoop juist altijd een beetje meer terug in mijn schulp, want ik weet nog wel dat ik op de basisschool was altijd toen commentaar. Nou, maar dat is wel erg aan het kletsen en wel erg aanwezig. En dat moet wel een beetje rustiger. En naarmate ik, toen ik puber werd en op de middelbare school zat, was ik juist een beetje die boze puber die... Mijn manier van ermee dealen is meer het wacht maar af en... Ik zeg wel
ik krijg jullie nog wel.
En,
maar het is niet dat die emoties er niet zitten, maar dat jij ze opbottelt en dan uiteindelijk er een andere uitlaatklep voor zoekt.
En dat het dus dat ook de reden is dat ik bijvoorbeeld nu freelancer ben, omdat ik me altijd enorm zit te ergeren aan van alles, maar toch niet uitspreek of zo.
Het ding is, Audre Lorde heeft hier echt hele goede dingen over geschreven. Ik kan echt iedereen aanraden om boeken van haar daarover te lezen. Waarin ze op een gegeven moment ook zegt van, ja, maar vrouwelijke woede is productive. Het is een energie die juist heel erg positief kan zijn. Als jij namelijk boos bent over iets, dan komt er energie vrij.
Ja.
En energie die vaak gericht is op iets veranderen, op beter maken, op vooruitgang. Als we dit met z'n allen inslikken, dan gaat zoveel positieve energie verloren. Dus als iemand boos wordt, laten we kijken van, oké, engage with that. Waarom is iemand boos? Weet je, waar wil die boosheid heen?
Ja.
En wat kun je daarmee doen? In plaats van dat, het komt er dan in een hele soort van opgebottelde, weet je, geconcentreerde vorm uit. Die vaak dan ook, weet je, of juist op een hele creatieve manier, maar soms ook gewoon heel verwrongen is, weet je, dat soort van, wat vrouwen dan kunnen doen, dat het soort van heel passief-agressief wordt.
Dat is iets wat ik ook heel erg veel gedaan heb. Omdat ik gewoon niet wist hoe en wat. En dan ging ik inderdaad maar heel, wat jij ook zei, negeren. Ja,
terwijl in essentie...
Terwijl je kan ook gewoon zeggen, dit is aan de hand en dit moet anders, want
er zit
whatever.
Een heleboel positieve energie eigenlijk om iets te veranderen achter.
Ja, zij zegt ook, boosheid zit vol informatie.
Ja.
Ja. Dat is natuurlijk een heel...
Inderdaad.
Is ook zo.
Van, waarom ben je boos?
Ja, precies. Maar in plaats van dat we erover nadenken, mogen we de emotie eigenlijk niet voelen. En Soraya Jamali die zegt erover in haar boek ook van, ik herkende de emotie bij mezelf niet eens. Omdat ik zo geleerd was om het niet te mogen voelen.
Ja, zij benoemde het soms als stress of moe. Omdat
vermoeidheid,
dus dat dan...
stress. Dan zei ze dat in die plaats. En dat boek, dat staat echt barstens vol bronnen. Dat heeft echt, het is een heel dik boek. En ik dacht, ga ik nooit uitkrijgen. Maar
dus
het is echt zoveel bronnen, wat heel goed is.
Ja, maar ik vond het ook weer tragisch.
Ja.
Want het is gewoon, vrouwen worden dus pas, of deze vrouwen onder andere, wordt dus pas serieus genomen op het moment dat ze met een half boek aan bronnen
en zelfs dan wordt ze waarschijnlijk niet serieus
genomen. We hadden het daarover tijdens de avond dat ze er was in Paradiso. En toen zei ze van, het was inderdaad tweeledig. Enerzijds wilde ik dat dit boek een naslagwerk kon zijn. Voor iedereen waarvan je denkt van, oh my god, dit resoneert zo met me. Dat je direct kon zien van, oké, hier kan ik er meer over lezen. Maar anderzijds inderdaad, als je op deze manier over vrouwelijke woede praat, eerst wat je dan te horen krijgt van, Ja, is dat zo? Je bewijs dan maar eens. Waar staat zijn. Dat dan? Ja. Is daar onderzoek naar gedaan dan? Dus dat je eigenlijk de hele tijd soort van tot aan het malle alles moet onderbouwen.
Ja.
En dat heb ik ook als ik een stuk schrijf. Dat ik denk van oké, weet je wat, bitch? Hier staat het. Daar Precies. is de hyperlink. Hier is de PDF. Alsjeblieft. Ik heb het allemaal onderbouwd om gewoon dat voor te zijn. Om te voelen dat je soort van... Van
munitie.
Een panzer bouwt.
Ja. Maar zelfs daarover zegt zij dat op het moment dat ze gewoon... de facts aan het staten is. Mm-hmm. Dus niet eens iets boos erover zegt, maar gewoon puur en alleen de feiten noemen, dan word je al neergezet als boos.
Maar dat Absoluut. Herken jij ook heel
Ja, dat
erg,
herken
heel
ik
erg.
Echt super ja. erg. Ja, je hoeft alleen maar iets te zeggen wat gewoon gaande is.
Ja.
En dan ben je al gelijk weer een boze vrouw.
En hier raken we ook aan iets wat ik heel erg belangrijk vind in dit feit, is wie is er neutraal? En daar komt het zo vaak op neer dat inderdaad iemand die de feiten benoemt, maar daar dus ook zelf mee in aanraking komt. Wie is er dan neutraal in het publieke debat? Wie mag er als gewoon als soort van...
het redelijke midden
Ja, als vanuit een positie van expertise, waarin mensen denken van, die heeft erover nagedacht, weet je, ik wil luisteren naar wat hij hierover te zeggen heeft. Want laten we eerlijk zijn, dat is heel vaak... Een witte man, dan wel het liefst ook nog een oude witte man. Die overal gewoon over uitgaan. En wiens positie wij zien als de neutrale, de objectieve. Het feit dat iemand er dan persoonlijk mee te maken zou kunnen hebben. Met racisme, met seksisme, met weet je, positie van migranten bijvoorbeeld. Dat wordt als die van ja, maar jij bent gekleurd. Jij draagt een hoofddoekje, dus jij bent niet neutraal. Jij kan hier niet over praten vanuit een neutrale positie. We willen het eigenlijk pas horen als een witte man vertelt wat zij eigenlijk aan het zeggen was. Dan is het van, maar hij heeft er geen aandeel in. Dus we willen er nou... Terwijl, natuurlijk heeft hij er een aandeel in.
Iedereen heeft er een aandeel in.
Waarom zouden
en vervolgens ook nog het applaus dat hij het dan gezegd heeft. Want dat is met Savannah Simons en wat wij net aanhaalden. Dat zij werd gezegd dat ze nederig moest gaan zitten. Ja. Een paar weken daarna is precies dit gesprek geweest door een man gevoerd. En toen was iedereen van,
hier moeten we het over hebben. Wat progressief, wat breek jij taboes door.
Wat een goede bondgenoot.
Exact. En natuurlijk, weet je, we hebben onze bondgenoten nodig. Ik ben niet van soort van het afkappen van mensen. En het idee dat je alleen maar zeg maar mag praten vanuit een bepaalde identiteit, maar ik vind het idee van neutraliteit en objectiviteit heel belangrijk, want die neutraliteit en objectiviteit bestaan niet.
Nee.
En het idee dat een witte mannelijke positie een neutrale positie is, omdat hij er zogenaamd geen aandeel in zou hebben, dat is een hele grote blinde vlek die wij hebben. Want witte mensen hebben een aandeel in migratie, hebben een aandeel in racisme. Weet je, mannen hebben een aandeel in genderverhoudingen. Het gaat om gender, dus het gaat om mannen en om vrouwen. Als je alleen maar naar vrouwen kijkt, zie je alleen maar één kant van het verhaal.
Ja.
Dat.
Ja. Het is natuurlijk ook zo dat we de neiging hebben om vrouwen te benoemen en om kleur te benoemen en om geaardheid te benoemen. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld dat je zegt, jij bent een hetero cisman, dat het dan opeens een soort van wat? Maar ik
wil helemaal niet in een hoekje geplaatst worden, want ik ben een neutrale, vrije individu. Ik wens als individu aangesproken te worden.
Moeten we nou ook al daar weer een labeltje op plakken?
Hebben? Exact, terwijl ik denk van maar je voelt je heel erg op je gemak om iemand anders aan te spreken op zijn labels of haar labels.
Mag ik dan alsjeblieft ook een labeltje op jou plakken?
Ja, exact. Ja. Van het niet hebben van een label, dat impliceert dat je neutraal bent. En dat bestaat niet.
Nee, precies.
Ja, verder wat ik ook wel herkende uit het boek van Soraya, is dus dat je als vrouw dat je soort meegaand moet zijn en overal ja moet zeggen. En dat vrouwen dus ook heel veel moeite hebben met nee zeggen. Mm-hmm. En wat ik zelf ook heb, is dat ik heel erg vind van mezelf dat ik vrolijk en opgewekt over moet komen en dat iedereen me leuk moet vinden. En dat daardoor verwachten mensen dat dus ook. Dus ik hoef maar met een klein beetje een chagrijnig gezicht te zitten. Ja. Of het is gelijk van, gaat het wel, Nydia? Is er wat aan de hand? Ja. En nu word ik daar boos om. Maar het is natuurlijk ook heel lang zo geweest dat ik dan dacht van, ik moet lachen of zo. Ja. En ook iets wat we van heel veel mensen hebben teruggekregen. De opmerking van, meisje, je bent mooier als je lacht.
Ja, heel erg.
Heel veel luisteraars die dat instuurden als iets waar zij mee te maken hebben. Ja. En dan ook de vraag, hoe ga ik daarmee om?
Want het is natuurlijk altijd ook het gevaar bij zoiets dat je denkt, anders word ik, als ik nu zeg, nu zeg flikker op, dat je dan met agressie of zo wordt
ja, wordt maar bejegend. Ik bedoel, ik denk van dit soort dingen, het zijn ook hele humoristische manieren waar je omheen gaat. Er is een gifje van Broad City waar ik altijd met heel veel liefde naar verwijs als iemand vindt dat ik liever moet lachen. Waarin ze tegelijk met twee middelvingers hun mondhoeken...
Oh ja, lach, doe! Dat was een heel goed idee.
Dat is fantastisch.
Ja, oké, wauw. ik denk dat dat ook iets is wat je wat heel grappig is als je het omkeert. En zeg van, oh, maar ik vind jou ook echt veel liever als je lacht. Dat je eens een keer aan Jan-Peter Balkin... en heeft zo'n gevleugelde uitspraak daarover gedaan... op een gegeven moment toch in zijn laatste verkiezingsdebat... van, oh, maar mevrouw, u lacht zo lief tegen de presentatrice.
Oh. Ja, oh.
Dit allemaal bijna weer vergeten. Maar ik zou echt zo graag een keer tegen Jan-Peter Balkin... en willen zeggen van, oh, maar u kijkt er zo lief bij.
Van de bal terugkaatsen.
Ja, ja, maar echt.
Ja, dan hadden we ook nog dat in een ruzie dat dan iemand zegt van je doet zo moeilijk of je maakt een probleem. Dat is natuurlijk ook onderdeel van de tone policing. Mm-hmm. Hoe je daarop zou kunnen reageren. Je doet niet moeilijk, de wereld is moeilijk. En jij zegt, je legt neer wat er moeilijk is. Dat is denk ik eerder hoe het is.
Weet je wat het lastige is? Dat vaak in dit situaties er ook sprake is van een machtsverhouding. Het is vaak zo dat er ook een situatie is waarin het bijvoorbeeld is tussen een baas en een werknemer. Waarin dit ter sprake wordt gebracht. En je natuurlijk hartstikke lief op dat moment op je strepen zou willen gaan staan. En gewoon zeggen van weet je wat, motherfucker, ik ontplof gewoon. En want mijn woede is valide. Maar die luxe heb je niet. Dat privilege heb je niet op dat moment. En ik denk dat een van de meest krachtige dingen die je op dat moment kunt doen, iets wat ik in ieder geval heb gedaan, waardoor ik het gevoel van ik hoef in ieder geval niet helemaal in te binden, is door te zeggen van weet je wat, ik kan het op dit moment eventjes niet aan om het hierover te hebben met je. Ik doe dat graag op een ander moment. Omdat je daar wel weer eventjes soort van de controle hierover terugpakt. Dat je niet zeg maar gedwongen wordt om mee te gaan in dit narratief. Maar dat je gewoon zegt van weet je wat, laten we even pauze inlassen. Ik ga hier heel graag met jou op een ander moment over in gesprek. En dat je ook op dat moment zeg maar dan de kans hebt om eventjes je woede ergens anders te ventileren. En te zorgen dat er iets verandert. Want dat is een van de dingen die ik het meest meekrijg van het boek Vonkelend van Woede is. Als je boos bent over iets, dan kun je kijken van hoe kan ik dat aanpakken, maar hoe moet ik dat uiten? Maar uiteindelijk gaat het er vooral om, er is een situatie die jou boos maakt. Laten we die veranderen dan.
Ja.
Daar moet iets aan gebeuren, niet iets aan jou.
Ja, en want zij zegt ook, je woede, spreek het uit en zorg ook dat jouw woede serieus genomen wordt. En dat mensen dus inderdaad dat waar jij je boos over maakt ook zien als iets wat veranderd moet worden. Want dat is denk ik dus het punt waar je uiteindelijk naartoe werkt met je woede. Het is niet. Boosheid wordt altijd zo gezien als een hele negatieve emotie waar je andere mensen mee lastigvalt. Ja. Terwijl het dus iets heel positiefs is. Mm-hmm. Laten we dan ook gaan kijken naar hoe we het positief kunnen inzetten en kunnen zorgen voor verandering. Want wat er nu gebeurt is eigenlijk niks anders dan onderdrukking.
Ja, helemaal eens. Ja, oprecht. Maar het is lastig. Ik ben er zelf namelijk ook niet goed in. Dus ik vind het ook moeilijk om mensen er advies op te geven. Omdat ik er zelf nog zo mee worstel.
Ja, ja. En dat is ook, want we kregen bijvoorbeeld ook de vraag, wat is jullie advies aan vrouwen die standaard gaan huilen als ze boos zijn?
Oh man, dat ben ik.
Ja, dat ben ik ook.
Oh my god,
ik
jank
altijd. Ja. Maar het is ook iets wat ik soms gewoon inzet. Omdat ik zo machteloos ben en me machteloos voel. En omdat ik niet serieus genomen word. En ik weet gewoon, als ik nu ga huilen, dan gaan ze in ieder geval denken, die vrouw huilt. Nu gaan we het serieus. Of niet?
Ik vind het echt heel krachtig dat je dat zo hard opzegt. Dat je het inzet. Want dat is wel iets waar natuurlijk ook veel kritiek op komt.
Oh, ik heb het een keertje genoemd als een onfeministisch ding. Want ik kan het echt wel inzetten om bijvoorbeeld iets voor elkaar te krijgen. Want dan, ik weet ook gewoon verder dan niet wat ik moet doen.
Voor mij is het oprecht. Ik kan het niet inzetten omdat ik het ook niet onder controle heb.
Nee, dat is het.
Ik begin ongecontroleerd te huilen. En voor mij is dat het moment dat ik gewoon soort van eigenlijk ook hier nog bozer word op mezelf. Omdat ik moet huilen, omdat ik het heel haat. Dat ik het gevoel heb dat ik dan, weet je, zwak overkom.
Terwijl je wil juist een steen.
Nee, ja. ik ben niet irrationeel. Ik ben niet overgevoelig. Ik wil hier een punt maken. Ja. En dat punt is valide. Maar doordat ik nu huil, ben ik de emotionele, hysterische, overemotionele vrouw. Ja. En dat is dus vaak het moment dat ik zeg van, ik wil hier heel graag op een later moment over praten. Ja. Maar niet nu.
Dat
en
dan is dan gewoon het afkap
en echt even ergens anders ga janken. Want ik vind het, ja. Maar ik weet niet of het... Of dat de manier is om te doen, dat is eigenlijk...
Nou, ik las hier dus over, ook weer in Vonkelend van Woede, een soort theorie van als je als meisje valt en je gaat huilen, dat het allemaal heel lief is en heel erg van gaat het, la. En dat het bij jongens natuurlijk dus niet zo is. Uh-huh. En dat als je boos bent, als je als meisje dan gecorrigeerd wordt op... dit is niet de bedoeling. Dus dat als jij boos bent, dat je dan maar gaat huilen. Want je weet dat dan een soort... Dat het een soort automatische reactie gebeurt. Of zo.
Ja, dat er een reactie is van je omgeving waar je wat meer aan hebt dan alleen maar dat je berispt wordt.
Misschien. Ook omdat we dus gewoon niet boos kunnen worden, want het is ons niet geleerd.
Nee, er is gewoon een hele boos te worden. Heftige emotie.
Maar je weet wel dat huilen zorgt voor... Ja,
maar dat is ook... Ik kan me dus wel herinneren dat ik vroeger gesprekken had met ouders of opvoeders of weet ik veel, hier van meesters iets, over verdriet. Want het is gewoon je emotie. Maar boosheid, ik kan me niet per se herinneren dat ik een gesprek heb gehad over boosheid of zo. Mm-hmm. Hoe je daarmee omgaat.
Maar wat deze luisteraar, dus het advies voor als je standaard gaat huilen, wat zij er nog wel aan vastplakte, is dat ze het zo irritant vindt dat mensen vooral de tranen zien en minder de boosheid. Ja. En je wordt zo in het hoekje gestopt van hysterische vrouw of erger zielig meisje. Ja. En dan zegt ze, misschien moet ik dan ook niet zozeer advies vragen over hoe ik hiermee om moet gaan, maar advies voor mensen die boze vrouwen zien huilen. Dat vind ik eigenlijk heel goed, dat ze dat zo ziet.
Ja.
Ja. Zo omdraaien.
Oh my god. Ja. Dit is het meest feministische van deze hele fucking podcast, man. Inderdaad. Deze omgeving moet namelijk aangepast worden en niet wij.
Ja.
Ik denk op dat moment dat het ook gewoon belangrijk is om dat dan te benoemen. En te zeggen van, oké, ik moet nu huilen. Maar dat betekent eigenlijk dat ik gewoon echt ontzettend boos ben hierover. En op dat moment gewoon dat narratief terugpakken.
Ja.
En dat kan eigenlijk alleen maar door dat te benoemen. Zeg van, oké, dit is nu hoe mijn woede eruit komt. En daar heb ik even... dit is nou maar even hoe het komt. En dan aan jou om te kiezen of je op dat moment dan de discussie verder aangaat of kiest om het even af te kappen. Maar in ieder geval is denk ik dan je statement wel gemaakt.
Ja, precies. Ja. Even kijken hoor, wat we nog meer hadden. Oh ja. Dat als je zwanger bent of ongesteld, dat het natuurlijk altijd last van de hormonen is. En je bent nooit gewoon boos, want dat kan niet.
Oh my god, ja, dus maar oké.
Je moet altijd ergens op aangewezen worden.
Het ding is, mannen worden nooit aangesproken op het feit dat ze dan vanwege hun testosteron minder betrouwbaar zouden zijn. Dat dat geen invloed zou hebben op hun beslissingen. Want dat is een hele neutraal hormoon. En dat wij een ander hormoon hebben dat niet neutraal is.
En wat meer fluctueert, want dat is het natuurlijk ook. Dat ze daar een soort van, dat ze dat als argument gaan gebruiken. Omdat er veranderingen zijn in je hormoongehalte. Ja. Dat je daarom op een bepaalde manier zou reageren. En dat is dan minder valide. Trouwens, wat hierop aansluit is eigenlijk ook wel een berichtje van iemand die zei... het is erg kwetsend dat ik, nadat ik terechte kritiek heb geuit, al meermaals te horen heb gekregen dat ik misschien hulp moet gaan zoeken. En dat ik nog niet zoveel gewend ben, omdat ik nog zo jong ben.
Ja, want in zakelijke omgeving is dat.
Zie je, maar dit zijn allemaal manieren om mensen klein te maken. Ja. Hè? Want het gaat over, je bent nog niet oud genoeg, je bent een meisje, je bent psychisch niet in orde en moet dus maar hulp gaan zoeken. Het zijn allemaal manieren om jou te dismissen en ook om jou niet geloofwaardig te maken.
Ja.
Waardoor je ook aan jezelf gaat twijfelen en ook gaat denken. Dat je,
En ik denk het enige wat je kunt doen is daardoor gewoon... Nou ja, inderdaad. Wat Soraya Tamali doet is dan gewoon de volgende keer komen met ze van... Oké, maar hier is studie nummer 1. Hier is studie nummer 2. En hier is studie nummer 3.
68.
Ja. Ga maar lezen.
En oprecht, wat heel erg helpt op zo'n moment... is dat je weet met wie je in een team zit... En vraagt aan een mannelijke collega of aan een andere collega waarvan je weet van oké, maar die is ouder of die wordt wel hier gerespecteerd. Dat je van tevoren zegt van oké, back me up.
Ja,
zegt hierover dat ze dit dus doet. Dan zoekt ze allies op en ze zegt, ze staan dan vaak bij mijn kant, maar voelen blijkbaar niet de urgentie om er wat van te zeggen.
Nou, maar daar kun je dus wel expliciet afspraken over maken. Ja. Echt gewoon zeggen van oké, ik ga dit zo meteen... ter sprake brengen. Ik weet wat de reacties komen. Ik heb het echt even nodig dat jij me hierin ondersteunt.
Ja.
Er was een techniek die de vrouwelijke politieke adviseurs van Obama
toepaste. En dat ze afspraken dat ze in meetings waarin ze met mannen zaten, elkaar echoden en versterkten.
Nice.
Het zei ze, weet je, zoals Annemarie net zei. Nou, ik vind eigenlijk het punt van Annemarie net, weet je, op die
gewoon
manier soort van
aanwijzen,
de hele tijd elkaar te blijven versterken. En dat daardoor mensen niet zeg maar met hun punt aan haal gingen of over ze heen praten. Of inderdaad ze afdeden als ja. zeg maar gewoon maar, nou ja, het vrouwtje.
Dit is ook wel hoe je dus voor elkaar krijgt om te zorgen dat woede serieus genomen wordt. Ja. Want als er een aantal stemmen zijn die dat allemaal zeggen en jou ja. bekken, dan krijg je het, denk ik, voor elkaar dat ja. een onderwerp serieuzer genomen wordt dan ja. wanneer jij alleen machteloos daar staat.
En daarom dus ook heel belangrijk om te kijken van oké, als er een collega in jouw omgeving zo boos wordt en dan inderdaad moet huilen, dat je gewoon zegt van oké, maar ik ben het eigenlijk wel eens met wat ze zegt. Weet je? En dan gewoon verder gaan op het punt dat ze probeert te maken. Ja. Van, nou, ik vind dit eigenlijk ook totaal onredelijk wat jullie hier aan het doen zijn. Ik begrijp haar reactie wel.
Het is wel eng. Ik zit me nu een soort van voor te stellen hoe ik dat. Sowieso vind ik, heb ik de neiging om een beetje in groepen of als er gesproken wordt, om dan stil te blijven. En dat is, het is wel weer eng om soort van op te staan en dan te zeggen, oké, ik back jou up en ik ga hier nu, wat moet je ook maar weer durven.
Maar het is wel lekker als je
het doet. Het is wel lekker
maar
als
daarom,
je doet, ja.
Daarom is het zo fijn als je soort van verschillende vrouwen op het afdeling gewoon eventjes soort met z'n allen een drankje gaat doen. Met elkaar soort van vergelijken. Hebben jullie dit nou ook altijd met zo'n dresscode, met deze toonpolicing? En dan gewoon met z'n allen afspraken maakt over hoe je daarmee omgaat. Hoe je elkaar kunt versterken. Hoe je met z'n allen tegen zo'n policy in kunt gaan. Echt, bedoel, we hebben elkaar gewoon echt nodig, man.
Ja.
En ik denk helemaal als je wit bent en je bewust bent van ook die verschillen en je merkt van oké, er wordt iemand heel erg anders neergezet of minder geloofwaardig of meer in twijfel getrokken vanwege een culturele achtergrond, dat je dan ook ziet van oké, hoe kan ik die persoon ondersteunen? Weet je? Hoe kun je onderdeel zijn van de oplossing in plaats van het probleem?
Ja, helemaal eens. Dan nog als denk ik als laatste, de tips om te gaan met boosheid.
Ja, zijn allemaal goede tips.
Want die geeft Soraya Shamali ook in haar boek. Oh my god, love die vrouw.
Zij maakt het gewoon een soort van kant en klaar voor ons met een hoop munitie. Dus dat is heerlijk.
Ah. Ja, een van de tips die ze geeft is heel erg nadenken over dit onderwerp. Dus nadenken over hoe word ik in de regel boos? Ga ik met spullen gooien of ga ik huilen? Of geef ik het überhaupt wat toe aan mezelf of helemaal niet? Zijn er dingen die ik niet durf te zeggen tegen mezelf of ook tegen anderen? Leid ik mijn boosheid om naar een andere emotie? Ben ik bang voor boosheid van anderen? Dat is natuurlijk ook, hè? Als jij boos wordt, misschien gaat de ander dan weer terug boos worden. En dan waarom word je boos? En dat je hier dus over moet nadenken. Misschien dat je het ook op kan schrijven en met anderen erover kan hebben. Om het gewoon meer een onderwerp te laten zijn.
Ja, dus het is een kwestie van, dat klinkt alsof het heel makkelijk is, maar het is inderdaad het benoemen van waar je boos om wordt, zorgen dat serieus genomen wordt, opschrijven, omdat het iets verandert in je hoofd ook. En daarna beslissen over de volgende stap.
Ja,
maar
ja, een van de belangrijkste dingen die ik ooit heb meegekregen van een mentor, Astrid Elberg heet zij, en dat zei van je kunt op zo'n moment ook benoemen wat er gebeurt. En daardoor haal je de angel vaak ook uit de situatie. Door gewoon te zeggen van nou, ik merk dat ik dit benoem en dat jij daar op deze manier op reageert. Zie jij dat ook zo? En dat het dan in ieder geval productief wordt. Dat iemand kan zeggen van goh, nee, je hebt gelijk. Ik merk dat ik hier inderdaad emotioneel op reageer. Of dat ik inderdaad dat... En dan trek je het weer ook naar een productiever gesprek.
Ja.
Ja.
Dat ook iets wat ze tipt. Van luister ook goed naar de ander. Dus probeer ook te begrijpen als mensen boos zijn wat er aan de hand is. Zo zie je boze mensen uiteindelijk minder als een bedreiging of een risico.
Dus en meer waarom... iets wat iets in wat verandering teweeg kan brengen.
Ja, ja. Ja. En als laatste zegt ze ook nog, of niet als laatste, als een van de vele dingen, zegt ze ook, wees dapper. Dus durf mensen tegen de haren te strijken. Mm. En verzoen je ermee dat niet iedereen je aardig zal vinden. Ja. En ik denk dat voor zoveel vrouwen heel goed is.
Het punt, man.
Ja. Dat is super moeilijk. Ja. Maar ja, weet ik, het al lukt het je maar één keer in de maand. Probeer het eens. En kijk eens wat er gebeurt.
Oprecht, de vrouwen waar ik het meest tegenop kijk, dat zijn de vrouwen die er het meeste scheid aan hebben. Wat andere mensen van ze vinden.
Ja. Ik heb wel met de hele we hebben het vaak over catcalling en dergelijke. En dat ik dan nu mijn middelvinger opsteek. Love it.
Ja.
Het is heel lekker om te doen.
Ja.
En jij zegt nu heel hard nee in het gezicht van die mannen.
Ik loop nu naar de mannen toe en dan ga ik met zo'n wijzend vingertje en dan schreeuw ik nee en daarna loop ik weg. En het voelt echt zo lekker, want ze blijven verbouwereerd achter. En ze denken, wie is die boze vrouw? Maar ik ben al weg. Oh, en dat is echt, ja. Ach, dat is
en
echt
dat is
zo
dapper van jou en goed van jou.
Ja. Maar ik denk wel dat dat dan misschien de woorden zijn waarmee we dit gesprek kunnen afsluiten.
Ja.
Wees dapper.
Ja, en gebruik die kracht van die woede.
Ja.
Let's go.
Let's go.
Woe. Komen we bij de afsluiter. Damn honey yes en damn honey no. Marilotte, laat ons huilen.
Oké, ik huil om Sudan. Het is echt ellende. En het is wel... Instagram raakte er echt een beetje van overstroomd. Je hebt nu al die mensen die hun profielfoto blauw maken om aandacht te richten op Sudan. Wij doen dat nu door middel van de podcast. Wat daar gebeurt is echt ellende. Ik ga het even proberen samen te vatten wat daar allemaal gebeurt. Er was deze Soedanese dictator, die heet Omar al-Bashir. En hij is afgezet op 11 april van dit jaar. Hiervoor, in december kwamen er demonstraties. Want hij had een heel erg radicaal regime. Dat was islamitisch fundamentalisme waar vrouwen het meest onder te lijden hadden. Dit is ook de reden waarom tijdens al die demonstraties vrouwen, vooral 2/3 van de mensen in de demonstraties en de opstand, zijn ook vrouwen. En het zijn allemaal jonge vrouwen en hoogopgeleide vrouwen. Want zij zijn 30 jaar lang onderdrukt. Er waren strenge kledingvoorschriften. Ze werden uitgesloten van sommige banen. Ze mochten niet meer naast mannen in de bus zitten. Er was genoeg ellende om boos te worden. En ze zijn de straat op gegaan. En uiteindelijk, volgens mij dus vanaf december en op 11 april is hij afgezet. Wat er nu aan de hand is dat het leger de macht heeft overgenomen. En dit was in principe de bedoeling. Het was de bedoeling dat zij zouden helpen in een soort overgang naar democratie. En dat dan het volk aan de macht zou komen. Maar de demonstraties waren niet voorbij. Want het volk wilde dus zelf macht. En je hebt nu generaal Hemedi. En hij heeft afgelopen juni, een paar weken geleden, heeft hij de hele vredelievende demonstraties, dit waren sit-ins, gewoon heel erg bloederig uit elkaar geschoten. En daarbij zijn ontzettend veel gewonden gevallen. Daar zijn honderd mensen doodgeschoten en heel veel lichamen in de Nijl gegooid. Mm-hmm. En er zijn heel veel verkrachtingen geweest. Dus het is een en al verschrikking en het internet is afgesloten. De media wordt zwaar gecensureerd en er is dus bijna geen contact met. En we weten dus niet zo goed wat daar aan de hand is. En het is gewoon een
het is echt een fucking nachtmerrie. Ja. Ja.
En ja, daar wilde ik graag eventjes aandacht. Vooral, ja, Nidia die had nog een verhaal over een vrouw in Leiderdorp.
Ja, ik luisterde naar vandaag, de podcast van NRC. En daar kwam Solava Saad aan het woord. Zij is 28 en geboren in Sudan en ze woont nu in Leiderdorp. En vanaf hier helpt zij dus enorm de opstand te regelen. Dus zij, maar dit is dus, daar moet ik er wel bij zeggen, deze podcast is gemaakt voordat het dus
voordat
echt
het
volledig
werd.
Escaleerde. Ja. Dus zij heeft, ik weet niet hoe het nu met haar gaat of hoe zij nu nog kan helpen. Want als jij zegt dat het internet is afgesloten, dat was eigenlijk haar main ding, dat hier het internet zo steady is. En dan konden mensen naar haar appen van, hey, we hebben daar eten nodig. Of er is daar dat type bloed nodig. En dan kon zij dat allemaal regelen. Dus ik zou die in de show notes zetten, want het is een mooi verhaal. En wat ik ook cool vond, dat vertelde jij mij, dat veel mensen hier zeggen van, oh, wat bijzonder van die vrouwen.
Het is een hele westerse blik om te kijken naar, wow, al die vrouwen die gaan die straat op. Van, wat is Soedanese vrouwen, wat bijzonder. Uh-huh. Maar dit is blijkbaar al iets wat ze generaties lang doen. Dit zijn deze vrouwen zijn ook helemaal niet gewend om onderdrukt te zijn. Dus het is juist zo logisch dat zij in opstand komen. Want zij hebben er echt het zwaarst onder te lijden. Het begon volgens mij met alle broodprijzen die omhoog gingen. En omdat zij dus zo, omdat het regime er zo opgebouwd was, dat zij dus in de keuken staan en thuis zijn, merken zij het ook als eerste als het dus zo slecht gaat.
Ja.
Dus dit zijn echt de mensen die hier de opstand leiden.
Ja.
En dat, ja, ik kan er niks aan doen. Ik zou ook wel een westerse blik zijn, maar ik vind dat dus wel echt fucking cool.
Nou ja, weet je wat het is? Het is gewoon vooral dat we een afbeelding zien van vrouwelijk leiderschap. En dat is altijd iets is wat in onze wereld uitzonderlijk is.
Precies.
Dus dat zegt eigenlijk meer over ons dan over hen.
Ja, ja, precies.
Je had ook die hele mooie afbeelding van die Ala Salah. Die vrouw die dan
zij
zo staat. Ja,
ja. Oh, witte gewaad. En ja. Dan
weet je, met haar hand zo omhoog op een auto.
Staat, ja, dat is toch een prachtige foto.
Ja, maar goed, ja,
die gaan we delen.
Ja.
Meredith? Ja. Nee, Meredith heeft een no.
Oh ja, je hebt een no.
Ja. Ja, oh my god, ik heb zo'n ontzettende no. Het was deze week, werd op The Cut, dat is een Amerikaanse feministische website, een stuk gepubliceerd van een best wel gevestigde en gerespecteerde Amerikaanse schrijfster. E. Jean Carroll heet ze. Ja. En dat is nogal een bom die zij getropt heeft. Ze heeft namelijk een lijst of hideous men gepubliceerd. Waaronder Donald Trump assaulted me in a Bergdorf Goodman dressing room 23 years ago. But he's not alone on the list of awful men in my life. En het is een stuk.
Yeah.
Er is bijna niet doorheen te komen, omdat het zo fucked up is.
Yeah.
Maar het is echt ook juist heel erg goed geschreven en zo dapper hoe ze dit doet. En wat mij vooral boos maakt, is dat we kennelijk met z'n allen niks geleerd hebben over de verslaggeving hierover. Omdat heb ik alleen maar Politico langs zien komen die direct alleen maar publiceerde dat Donald Trump zei, I've never met this woman in my life. Terwijl zij vervolgens een foto kunnen laten zien in de jaren 80, waarin hij gewoon soort van lachend op de foto staat met haar. Wat dus duidelijk een leugen is. En vervolgens, dat je moet er eigenlijk even bij stilstaan, dat de president van de vrije wereld wordt veroordeeld, hoe zeg ik, raak helemaal een soort van in de kelder van.
Zij beschuldigt de verkrachting.
Zij beschuldigt van hem van verkrachting. En de president van de vrije wereld wordt beschuldigd van verkrachting. En dit staat niet op de voorpagina's.
Ja.
Ja.
Dit maar staat dit, niet dat op de voorpagina's.
Dat wist ik dus nog niet. Ik heb dit gisteren gelezen en ik dacht dus dat er vandaag dat het helemaal uit de hand zou lopen.
Maar online zijn mensen dus ongelooflijk boos. Juist omdat je denkt van, oké, maar Times, CNN.
Maar het is dus niet zo.
Op. Nee,
ja,
nee.
Maar bizar.
Ik dacht dus toen ik het las, nou, dat zal wel weer met de sisser voor hem aflopen. Het is zeg maar ook weer de instelling die ik heb.
Exact. En dat is gewoon wat er zo fucked up aan is. Dat we zo gewend zijn geraakt aan dit gedrag.
Ja.
Aan het feit dat dit bestaat. Dat we met z'n allen gewoon... Dus Jessica Valenti die tweette, it would be so helpful if Republicans just acknowledge the fact that they don't mind if the president rapes women.
Precies. Ja.
Dan dat zou echt een heleboel energie van ons allemaal schelen als we nu gewoon met z'n allen gewoon toegeven dat we het eigenlijk niet erg vinden als vrouwen verkracht worden. Precies. Dan weten we tenminste allemaal waar we staan.
Precies. Ja.
En want dat is waar we nu zijn. En dat is echt een hele erge no voor me.
Absoluut. Een enorme no.
Geef ons een ja, Nidia.
Ja, yes. Ik kwam een artikel tegen op NOS. Ik weet even niet precies, 14 juni geloof ik. En het kopte Groot-Brittannië verbiedt reclames met stereotype rolverdeling.
Yay.
En het begint met reclames waarbij een man grote moeite heeft met het verwisselen van de luier. Of een vrouw met inparkeren. Zijn voortaan niet meer toegestaan in Groot-Brittannië. Volgens de Britse reclamewaakhond zijn dat advertenties met schadelijke genderstereotypen. Die maatschappelijke gevolgen kunnen hebben.
Yes. Yay! Thank the Lordy.
Inderdaad. Is gewoon heel goed. En wij kregen ook laatst weer een reclame op Instagram doorgestuurd van een vrouw die dan vermoedt het hele huis dat de gestofzuigd, ik weet nooit zo goed.
Ja,
en dat die man dan een kopje koffie stond te drinken terwijl zij dat hele huis afging. Echt tot aan volgens mij de plafond aan toe. Nu als je door de stad hier fietst, dan zie je allemaal posters van een vrouw in een bikini die met geld in haar hand staat en dan staat er win een cabrio. Of een vakantie
of zo. Ik zit dan te denken, als het dan een man was, dan zou je toch denken, huh?
Huh? Huh? Ja, maar het gaat nog verder, jongens. We weten nog dat nu natuurlijk Zandvoort dat een Formule 1 race ding wordt.
Met en
dat
de pitboezen.
Ja, en dat de PVV nu daadwerkelijk zeg maar een punt maakt. Dat zegt van, maar wij willen dat er pitboezen moet terugkomen. Terwijl gewoon de organisatie van de Formule 1 heeft gezegd van, oké, maar deze shit
dat is niet meer van deze
zo
tijd.
Seksistisch. Laten we dat niet meer doen.
Ja, maar ik had er nog één. Wat ook leuk is. Ik hoop dat het aan niemand voorbij is gegaan, maar zo wel, dan hoor je het nu. Ik wilde jullie wijzen op de petitie die Madeleine van de Nieuwenhuizen, a.k.a. het Zeikschrift, is gestart om een standbeeld van Corrie ten Boom in Den Haag neer te zetten.
Zo fantastisch.
Hier een kort fragmentje van Radio 1 waarom dit zou moeten.
En Corrie ten Boom heeft dus eigenlijk voor twee dingen gezorgd. Eén, dat gedwongen ontslag, zogenaamd eervol ontslag dus, werd afgeschaft als reglement binnen vrouwen in overheidsdienst. En met de motie Tendelo in 1956 en ook kort daarna afschaffing van de bepaling van handelings, zoals dat heette, handelingsonbekwaamheid van vrouwen. Wat dus gewoon in de fucking Nederlandse grondwet stond.
Dus ik hier op zondagochtend.
Oh, sorry. Ja.
Sorry. Yes. I love her so much. Ik vind dit fragment zo fucking chill.
Dit is fantastisch. Ja, voor de mensen die het dus niet wisten, in de jaren 50 werd je dus gewoon ontslagen als je ging trouwen. En Corrie ten Delo die heeft ervoor gezorgd dat dat dus niet meer zo is.
Ja, en vrouwen moet waren gewoon dus gewoon fucking handelingsonbekwaam.
Ja, je mocht geen rekening afsluiten, nee, je mocht niks.
Een handtekeningetje van onze man nodig.
Ja, echt heel erg. Ja. En ze wilde dus heel graag een standbeeld in Den Haag en dan het liefst niet in een obscuur hoekje, zoals ze zelf zegt. we gaan hem in de show notes zetten. Het is standbeeld voor corrietendelo.petities.nl.
Ik
ga hem dus nog even doen. Oké, maar je hebt ook nog een ja, Meredith.
Ja, ik had echt een ontzettende ja.
Kom.
Ja. Oké, ik heb deze week dus voor het eerst de videoclip gezien van het nieuwe nummer van Robin.
Oh, die heb ik nog niet gezien.
Kijk hem.
Ja.
Kijk hem.
Ik heb hem langs zien komen. Ja, jij beschreef het al heel erg leuk op Twitter. Dus daarom
heb ik het. Ik weet niks. Vertel me.
Weet
alles.
Je wat het ding is? Ik heb nog zelden ooit iemand zo vrij gezien. En ik kan het eigenlijk. Naast het feit dat het gewoon echt een heel goed nummer is. Ze danst daar rond in een wit broekpak van Louis Vuitton met doorzichtige cups in haar bustier.
Ook een goeie
en ze staat
wedding outfit hoor.
Te grinden met een microfoon. Alsof ze een soort van prince is op het moment dat hij zeg maar op zijn aller raunchiest was en gewoon eigenlijk in een string op het podium stond. Hè, in de jaren 80 helemaal in het begin. En er zit een bepaalde vibe in dat nummer dat ik denk van jij bent zo niet bezig met die mannelijke blik op jouw seksualiteit, maar op jouw eigen seksualiteit en hoe jij hem ervaart en hoe jij je voelt als je sexy bent, als je seksueel voelt. En er zit iets heel krachtigs in. Ja. En gewoon.
Hoe heet het nummer? Ik heb gelijk zin om het te kijken. Weet je het toevallig?
Godverdomme, nu vraag ik dit en dan kom ik er
natuurlijk niet op. Ja, nee, dat zal. Ja, een hele snelle Google search, zodat we hem even kunnen noemen. Ever Again zou het kunnen?
Ever Again.
Oké, die staat gelijk high in
gewoon,
de...
Okay. Ik heb hem op
Robin Ever Again.
Ook in de show. Zin.
Ja, gaan we ook gewoon in onze nieuwe Damn Honey playlist krijgen. Die weer komt.
Zeker. Schatten patatjes, dat was het alweer. Heel veel bedankt voor het luisteren.
Meredith, heel erg bedankt voor je aanwezigheid en al je wijsheid.
Ik vond het super tof dat ik mee mocht doen. Echt heel erg leuk.
Dank jullie wel. En dank aan onze volgers en luisteraars. Jullie reacties en brieven maken onze aflevering meer beter.
Dank aan produceermeneer Daniel van de Poppen en ook aan Jingle Guy Lucas de Gier.
Vind je iets van ons? Laat een recensie achter op iTunes of steun ons via patreon.com/damnhoney.
Of niet, zelf weten.
Tot over 2 weken.
Dag, doei.
Doei.